Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 80 en daarvan het 11e vers. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Wij noemen u Psalm 80, het 11e vers. Schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het 3e hoofdstuk, de eerste 15 versen. Wij zeggen u Marcus 3, de versen 1 tot 15. Maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. En hij ging wederom in de synagoge, en al daar was een mens, hebbende een verdorde hand. En zij namen hem waar, of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat ze hem beschuldigen mochten. En hij zeide tot de mens, die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden, en zij zwegen stil. En als zij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de Farizeeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe ze hem zouden doden. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee, en hem volgde een grote menigte van Galilea en van Judea, en van Jeruzalem en van Idumea en van over de Jordaan, en die van omtrent Tyrus en Sidon een grote menigte gehoord hebbende hoe grote dingen hij deed, kwamen tot hem. En hij zeide tot zijn discipelen dat een scheepje steeds omtrent hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij niet zouden verdringen. Want hij had er velen genezen, alzo dat hem al degenen die enige kwalen hadden, overvielen, opdat ze hem mochten aanraken. En de onreine geesten, als ze hem zagen, vielen voor hem neder en riepen, zeggende, gij zijt de Zonen Gods. En hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. En hij klom op den berg en riep tot zich die hij wilde, en zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12, opdat ze met hem zouden zijn, en opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen.
Gemeente, zingen we nu samen van Psalm 84, vers 1. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik in deze middag een preek voor u lezen van dominee van der Net. De tekst kunt u vinden in het gedeelte dat u is voorgelezen. Markus 3, vers 5, waar we Gods woord en onze tekst lezen. En als hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zei hij tot de mens: strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zijn hand werd hersteld, gelijk gezond, gelijk de andere. Zingen we nu samen van Psalm 54, het eerste, derde en vierde vers. Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. En wat er volgt in vers 3 en 4. Psalm 54, vers 1, 3 en 4. En ondertussen wordt er gecollecteerd. En als hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zei hij tot de mens: strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. Gemeente, deze tekstwoorden preken ons Jezus en de man met de verdorde hand. Jezus en de man met de verdorde hand. Drie hoofdpunten. In de eerste plaats Jezus en de Sabbat. In de tweede plaats Jezus en de Farizeeën. En in de derde plaats Jezus en de zondaar. Marcus 3 vers 5 spreekt ons van Jezus en de man met de verdorde hand. In de eerste plaats Jezus en de Sabbat. In de tweede plaats Jezus en de Farizeeën. En in de derde plaats Jezus en de zondaar. Onze eerste gedachte, Jezus en de Sabbat. Gemeente, en dan kijk ik eerst naar de kinderen in de kerk. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb een vraag voor jullie. Wat heb jij gedacht toen je wakker werd? Was het dit? Fijn, het is vandaag zondag. Want kinderen, zondag is een hele fijne dag. Papa en mama hebben de hele dag de tijd voor je. Er is vast wel wat lekkers gehaald om het extra feestelijk te maken. Bovenal mag je ook met papa en mama mee naar de kerk. Dat is eigenlijk het allerfijnste. Want wat gebeurt er in de kerk? In de kerk is de preek, maar eigenlijk spreekt de Heere tegen jou. Dan wil de Heere nog tegen je zeggen dat hij met jou te maken wil hebben. Dat is het allerfijnste van de zondag. Weten jullie wie er ook heel graag naar de kerk ging? Dat was de Heere Jezus. Alleen in de tijd van de Heere Jezus heette de kerk synagoge. In de tijd van de Heere Jezus gingen de mensen niet op zondag naar de synagoge, maar op zaterdag. De zaterdag noemen de Joden Sabbat. Dat zien we ook in ons tekstgedeelte. De Heere Jezus gaat opnieuw naar de synagoge. Hij gaat weer naar de kerk. In de synagoge zijn een heleboel mensen gekomen. Dan is er één man in de synagoge, meisjes en jongens, die opvalt. Hij heeft een verdorde hand. Wat is een verdorde hand? Tegenwoordig zeggen we een stijve, verlamde hand. De man kon zijn hand dus niet gebruiken. Je zou kunnen zeggen dat het een man is om medelijden mee te hebben. Daar kwam nog bij dat het zijn rechterhand was. Dat onderstreept zijn tragiek. Hij kan niet in zijn levensonderhoud voorzien. In een tijd zonder dat er sociale voorzieningen waren. Wel nu, zo ontmoet de Heer Jezus deze man met een stijve hand in de synagoge. Wie zijn er nog meer in de synagoge? Dat zijn de Farizeeën en schriftgeleerden. Ze zitten daar met een hart vol vijandschap. Want waarom zijn ze naar de synagoge gekomen? We lezen: en zij namen hem waar of hij hem, de man met de verdorde hand, op de Sabbat genezen zou. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze de man zelf meegenomen naar de synagoge, om te kijken of ze de Heere Jezus een loer konden draaien. Want iemand die dodelijk ziek was, mocht je volgens hen genezen op de Sabbat. Maar iemand met een stijve hand niet. Dan deed je iets wat niet mocht op de Sabbat. Want die stijve hand kon ook wel op een andere dag genezen worden. De dood was er immers niet mee gemoeid. Ze waren gekomen om hem waar te nemen of hij op de Sabbat genezen zou, opdat ze hem beschuldigen mochten. Zo zijn we gelijk bij de kern uit deze geschiedenis. Het gaat hier allereerst om Jezus. Het gaat om zijn macht en zijn ontferming, die naar voren komt in de genezing van deze man. Het gaat vervolgens ook over de Sabbat. Wat betekent de Sabbat, de rustdag? Wanneer we het slot van het vorige hoofdstuk lezen, dan blijkt dat de Heer Jezus al veel eerder hierover gediscussieerd heeft met de Farizeeën. De Heer Jezus had met zijn discipelen gewandeld door een korenveld. Toen hadden zijn discipelen wat korenaren geplukt en in hun handen fijn gewreven, zodat ze ervan konden eten. De Farizeeën zeiden toen: "O verschrikkelijk, kijk eens wat ze doen op de Sabbat. Jezus en zijn discipelen ontheiligen de Sabbat. In de wet van Mozes stond dat je wel tussen de korenakkers door mocht lopen en dan af en toe wat aren plukken, maar er stond niet dat het op de Sabbat was toegestaan." Reken erop dat de Farizeeën en de schriftgeleerden de wetten van Mozes uit hun hoofd kenden. Hun godsdienst was een wettische godsdienst. Meisjes en jongens, wat is een wettische godsdienst? Misschien zeg je, dat zijn al die regels waarmee je in de kerk te maken hebt. Een regeltje voor dit en een regeltje voor dat. Je wordt er wel eens moe van. Dan kan dit weer niet en dan mag dat weer niet. Maar dat is geen wettische godsdienst. Een wettische godsdienst is als je allerlei dingen regelt zonder liefde in het hart. Die liefde ontbrak nu bij de Farizeeën en de schriftgeleerden. In de wettische godsdienst van de Farizeeën zat geen greintje liefde. Daarom hebben ze Jezus en zijn discipelen veroordeeld vanwege de Sabbatsontheiliging. Toen heeft de Heer Jezus aan de Farizeeën geprobeerd duidelijk te maken wat de Sabbat is. En hij heeft gezegd: de Sabbat is gemaakt om de mens. Het gaat op de rustdag om het welzijn en het behoud van de mens. Voelt u het, gemeente? Daar zit liefde in. En nu is het weer Sabbat. En ontmoeten ze de Heer Jezus in de synagoge. Ze loeren op hem, kinderen. Misschien zal hij de man met die lamme hand genezen. En dan hebben ze weer iets om hem te beschuldigen. En de nood van die man dan? Dat is toch erg? Maar daar houden ze zich helemaal niet mee bezig. Er zit echt geen liefde in hun godsdienst. Ze zijn alleen maar bezig met de vraag: kunnen wij Jezus een loer draaien? Kunnen wij Jezus vangen? En dat over de rug van de man met de lamme hand, om wie ze zich in feite helemaal niet bekommeren. Gemeente, u begrijpt het wel. Jezus weet al deze dingen. Wat doet de Heer Jezus dan? Dan lezen we dat de Heer Jezus tegen de man zegt: sta op in het midden. Kinderen, dan zien we deze man daar in het midden van de synagoge staan. Dan stel ik het me zo voor dat de Farizeeën en de anderen daar in een kring omheen staan. Wat gaat er gebeuren? Er gebeurt niets. Helemaal niets. We lezen dat de Farizeeën en de schriftgeleerden stilzwegen. Want de Heer Jezus had hun een vraag gesteld. Deze vraag: is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? En toen bleef het stil. Niemand zegt iets. Terwijl Jezus in deze woorden uitdrukking geeft aan wat zijn roeping is. Het is zijn roeping om goed te doen. Het is zijn roeping mensen te behouden. Hij is gekomen om goed te doen in de diepste zin van het woord. Hij is gekomen om te behouden, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat geldt natuurlijk alle dagen van de week, maar dat geldt toch zeker de Sabbat, de rustdag, de dag van de Heere. Dat is toch zeker wel de dag om goed te doen. Dat is de dag om mensen te behouden. Gemeente, ik kijk u allemaal aan. Zeg het eens eerlijk. Is het voor u al een wonder geworden dat er iedere week een rustdag is? iedere week een dag dat je al je aardse beslommeringen mag laten rusten om bezig te zijn met God en zijn woord. De Heer Jezus heeft aan het eind van het vorige hoofdstuk gezegd: de Sabbat is gemaakt om de mens. Deze rustdag is er voor de mens. Nee, niet opdat wij de rustdag zouden ontheiligen met onze eigen pleziertjes en onze leuke dingetjes en al helemaal niet door de zonde. De rustdag is er voor ons, om te doen zoals Jezus deed, om te gaan naar het huis van God. Om naar de plaats te gaan waar het woord van God open gaat. Het gaat om ons behoud. Het gaat om onze toekomst. Ik weet zeker, als jullie daar iets van beseffen, dan krijg je de rustdag lief. Dan zeg je toch wat ik aan het begin van de preek gevraagd heb. Wat fijn, we kunnen weer naar de kerk. Wat een wonder dat het woord van God open gaat. Dan ook nog dit. Zie je de synagoge daar? Daar was de Heere Jezus zelf in het midden. Nu kijk ik naar onze meisjes en jongens. Wat denken jullie? Zou dat nog zo zijn? Zou de Heere Jezus hier vandaag in de kerk zijn? Het antwoord is ja. In de kerk waar het woord van God open gaat, is de Heere Jezus aanwezig. Ook nu. Hij is hier, onder de prediking. Hij is hier nu en hij zegt: is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen? Hij is in deze dienst in ons midden, in het kleed van het evangelie, om mensen te behouden. Daarom hebben we iedere week een rustdag en gaan we iedere zondag naar de kerk, omdat hij ons behoud zoekt. Wat betekent de kerkdienst voor u en voor jou? Jezus en de Sabbat. Zo komen we bij ons tweede punt. Jezus en de Farizeeën. Daar staat een man met de verlamde hand in de synagoge. De Farizeeën kijken Jezus aan en Jezus kijkt de Farizeeën aan. Er is een stilte gevallen. En dan lezen we in onze tekst: en als hij, dat is de Heere Jezus, hen met toorn rondom aangezien had. De Heere Jezus zal de verbittering, afkeer en haat op hun gezichten gezien hebben. Ze zullen er straks met elkaar over praten hoe ze hem zullen doden. Ze zoeken de dood van de Heere Jezus. Was hij er maar niet meer? Hoorden we zijn stem maar niet meer? Wat een haat. De Heer Jezus heeft het van hun gezichten afgelezen. Maar nog meer. Hij weet precies wat er in hun hart is. Gemeente, dat is nog zo. Hij weet precies wat er in uw en jouw hart is, ook nu in de kerk. Beseffen jullie dat, kinderen? Want jullie zitten vandaag in de kerk en ik heb al gezegd, dat is heel erg fijn. Doe je ook je best om te luisteren? Of ben je intussen onder de preek aan het bedenken wat je morgen gaat doen? Of aan hele fijne dingen die je zo graag van de week zou willen doen? Zeg het eens, kinderen. Waar ben je met je gedachten? Ouderen, u neemt soms uw werk mee naar de kerk. En soms zit u op de kerkbank nog handel te drijven of afspraken te maken. Intussen gaat het woord langs je heen. Jezus weet wat er in het hart van de Farizeeën is. Als de Heere Jezus naar hen kijkt, dan lezen we dat hij naar hen kijkt met toorn. Met een heilige boosheid. Past dat wel bij de Heere Jezus? Toorn? Dat kan toch niet? De Heere Jezus is toch de goede herder? Die goede herder gaat er toch op uit om dat ene schaap te zoeken? Hij is toch de bewogen zaligmaker? Er is toch genade uitgestort op zijn lippen? Dat zingen we toch zo graag in de kerk? En dan toorn, boosheid bij de Heere Jezus? Dat kan toch niet? Gemeente, allereerst dit. Hier wordt duidelijk dat de Heere Jezus ook gevoelens heeft gekend. De Heere Jezus heeft ook emoties gehad, net zoals u, jij en ik. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij heeft op deze wereld niet gewandeld als de grote onbewogene. Alleen mijn emoties, en zo zal het ook met u zijn, zijn altijd gemengd met zonden. Dat is bij Jezus niet zo. Zijn toorn is heilige toorn, zonder zonde. Want ook hier in de synagoge staat Jezus als de zondeloze. Het is bij hem een heilige verontwaardiging. Het is waar, zoiets kan er ook wel eens zijn in het hart van Gods kinderen. Ze kunnen ook wel iets hebben van die heilige verontwaardiging. Die toorn, als ze zien en horen hoe God en Christus verguisd en bespot worden. Heilige boosheid, als ze zien hoe de Heere overal wordt tegengestaan. Hoe zijn woord wordt ondermijnd en aangetast. Als ze zien en horen hoe de naam van de Heere Jezus door het slijk wordt gehaald. Dan moet het natuurlijk wel de vraag worden waarom ik boos word. Gaat het nu echt om de eer van God, om de naam van Jezus of zit ik er zelf tussen? Bij de fariseeën ging het echt niet om de man met die verdorde hand. Ze loerden op Jezus vol ergernis en haat. De Heer Jezus weet dat. Daarom ziet hij hen aan in heilige toorn, met heilige boosheid. Nu zit er misschien wel iemand in de kerk die zegt, als ik dit zo hoor, dan moet de Heere Jezus mij ook in toorn aanzien. Ik heb zijn woord ook zo vaak weerstaan. Ik heb ook zo vaak in de kerk gezeten, terwijl ik onder de preek met 1001 andere dingen bezig was. En aan hem voorbij ging. Ik heb zelfs wel eens in de kerk gezeten met een hart vol vijandschap. Luister, dan zeg ik dit tegen u. Het is nog de genadetijd. En nergens lees ik in de Bijbel dat Jezus in toorn en boosheid neerziet op iemand die als een bedelaar aan zijn voeten komt. En alleen maar zeggen kan, o God, wees mij zondaar genadig. De Heere Jezus kijkt met toorn. Toch is de toorn van de Heere Jezus hier wel een bijzondere soort van toorn. Want wat lezen we? Het is toorn en tegelijk droefheid. Dat verzet tegen hem, tegen de genade, die haat, die vijandschap tegen hem. Hij vertoont zich erover, maar hier wordt duidelijk, het geeft in zijn hart tegelijk een diepe droefheid. Toorn en droefheid tegelijk. Daar zit liefde in. Moet je eens voorstellen, een jongen die opnieuw diep in de nacht thuiskomt en gedronken heeft. Vader en moeder zitten toch te wachten, totdat hij thuiskomt. Dan komt hij eindelijk thuis en dan ziet die jongen het. Ze schelden hem niet uit, maar ze kijken hem alleen maar aan, met een verdrietige blik. Nou kinderen, als je zo thuis komt en jouw ouders zeggen niets, ze kijken je alleen maar heel verdrietig aan, dat voelt niet fijn. Je had veel liever gehad dat ze gescholden hadden. Maar juist omdat ze jou zo verdrietig aankijken, kun je daar niet tegen. Dat komt omdat je wel merkt dat je je vader en moeder hier zoveel verdriet mee hebt gedaan. Dat breekt je hart. Gemeente, voelt u het? Toorn en tegelijk droefheid, daar zit liefde in. Als er toch één ding is wat je hart zou moeten breken, dan is het dat wel. Als hij hem met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. Meteen, tegelijk, verdrietig over de verharding. Wat is dat eigenlijk, verharding? Weten jullie dat, meisjes en jongens? Wel, de fariseeën dachten dat zij het allemaal piekfijn wisten. Dat zij zo rechtzinnig en godsdienstig waren. Maar ze waren nooit zondaar voor God geworden. Ze zijn nooit gevallen voor Jezus en hebben later tegen elkaar gezegd, hoe komen wij van Jezus af? Laten we hem doden, want zijn mond moet zwijgen. Jezus toont erover en heeft er verdriet over. Verharding is een proces. Dat gebeurt niet van het ene op het andere moment, maar dat gaat van stap tot stap. Dan kijk ik toch weer naar jullie, meisjes en jongens. Wat zou het verschrikkelijk zijn als dat zo bij jullie zou zijn? Wat bedoel ik? Je komt wel eens kinderen tegen die zeggen, de preken doen mij soms wat hoor. Dan kom ik thuis en blijf ik erover nadenken, dan ben ik ermee bezig. Dat is gelukkig, als het niet altijd langs je heen gaat. Maar dan schuif ik het weer weg. Dan duw ik het weer weg. Je leeft er weer overheen en gaat weer verder. Dan komen er opnieuw indrukken, weer een preek die je raakt en waar je over nadenkt. Even onder de indruk, misschien een paar dagen. En dan schuif je het weer weg. Uiteindelijk zijn er zoveel fijne dingen in de wereld. Sommige zonden hebben toch ook een heel prettige kant. Je denkt, nu nog maar geen bekering. Later, dan maar eens. Dat is ook verharding. Laat ik het zo zeggen, als het woord van God met alle klem gebracht wordt en de vuurvonken van de preekstoel spatten, dan ga je weer rustig naar huis. Je drinkt je kopje koffie en je eet je stukje appeltaart of iets anders. Je praat over dit en over dat en het gaat allemaal langs je heen. Terwijl het vroeger wel eens anders was. Dat is verharding. Gemeente, herkent u het in uw eigen leven? Dat u misschien moet zeggen, vroeger waren er wel eens indrukken. Maar nu is het allemaal zo ver weg. Het is zo hard en zo koud geworden. Verharding. Je wilt ten diepste jezelf blijven. Je wilt niet failliet gaan met alles wat van jezelf is. Je wilt niet vallen voor Jezus. Je wilt geen zondaar worden voor God. Vandaag zeg ik u, Jezus is er bedroefd over. Hij is niet alleen toornig, maar hij is ook bedroefd. Daar zit liefde in, want hij zoekt uw en jouw behoud. Zo wandelt hij ook in deze dienst in ons midden, als een wenende Jezus, die ook wenend stond voor het vijandige Jeruzalem. Hij heeft gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u begeerd. Ik wilde wel, maar u wilde niet. Tijdens de prediking van het evangelie druppelen zijn tranen nog in het midden van de gemeente. Ik wilde wel dat u, jij, dat in deze dienst eens zien zou, wanneer je altijd onbekeerd gebleven bent. Niet alleen een toornige Jezus, maar ook een bedroefde Jezus. Dat die liefde uw hart zou verbreken. Echt waar. Als u dat leert zien, dan wordt de zonde zo bitter. Dan wordt het ik zo zondig en God zo goed. Ik zondig tegenover zijn liefde. Kom gemeente, ik lees nergens in de Bijbel dat Jezus toornt over mensen die met liefde en verdriet buigen en aan zijn voeten komen. Dan is er bij hem genade. Jezus en de Farizeeën. En dan ten derde, Jezus en de zondaar. Maar voordat we onze derde gedachte lezen, zingen we eerst uit Psalm 84, het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik wou liever in mijn bondsgods woning een dorpel wachten dan gewend aan de ijdele vreugd in s boze tent. Psalm 84, het vijfde vers. staan stil bij Jezus en de man met de verdorde hand. We zagen Jezus en de Sabbat, Jezus en de Farizeeën en onze derde gedachte, Jezus en de zondaar. Ziet u die man daar staan met zijn verlamde hand in de synagoge, tussen Jezus en de vijandige Farizeeën in? Dat heeft die man natuurlijk gevoeld, die spanning en beklemming. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat hij zijn kwaal nog nooit zo gevoeld heeft als op dat moment. Hij is nu immers met zijn kwaal de inzet geworden van een twistgesprek tussen Jezus en de Farizeeën. Je zult maar in een rolstoel zitten en over jouw hoofd heen gaan de mensen ruzie maken met elkaar. Dan voel je je diep ongelukkig. Daar staat hij dan. En Jezus heeft zojuist gesproken over goed doen en over mensen behouden op de Sabbat. Heeft dat nu hoop gewekt in het hart van deze man? Wat denkt u? Heeft dat hoop gewekt? Gemeente, wij weten het niet. Heeft hij dan tot Jezus geroepen: ontfermt u zich over mij? Daar lezen we ook niets van. Ik denk dat we daaruit mogen opmaken dat deze man niet genezen is om zijn bidden of iets in hem. Dan kijk ik even rond. Dan zit er vast wel een man of vrouw in de kerk, een meisje of jongen, die zich heel schuldig voelt. Die bij zichzelf helemaal niets kunnen vinden waar zij op kunnen pleiten. Bij zichzelf zien ze alleen maar nood en verlorenheid. Luister. Van deze man lezen we ook niet dat hij op iets van zichzelf gepleit heeft. Je leest niet eens dat hij tot Jezus geroepen heeft. Maar het woord van God zegt ons, hij geeft redding om niet. Bij hem is verlossing uit enkel genade. Deze man is niet 's morgens naar de synagoge gegaan, misschien wel meegetroond door de Farizeeën met de gedachte: vandaag gebeurt mijn genezing. De Heere komt onverwacht boven bidden en denken. Dat was toen zo en dat is nog zo. Dan gaat Jezus de man verlossen uit zijn nood. Onverdiend. In deze man was geen enkele reden. Kijk gemeente, dat is nu de ruimte van het evangelie. Bij mij is geen reden. Dan zou Jezus moeten zeggen: weg ermee. Dat hij dan toch verlost, dat hij dan toch redt, dat is de ruimte van het evangelie. Jezus gaat de mens behouden op de Sabbat, want daar is de Sabbat voor. Ondanks de haat, ondanks de tegenstand van de Farizeeën kunnen zij Jezus niet tegenhouden. Al had er een heel leger Farizeeën gestaan, het staat Jezus niet in de weg. Hij is door niets en door niemand tegen te houden. Wat een bemoediging. Al keert heel de hel zich tegen hem, als Christus mij wil redden, dan kan niets hem tegenhouden. Dan is niets in staat hem af te brengen van de weg van zijn Vader. En daarom wordt Gods kerk zalig. Dan gaat de Heer Jezus zich wenden tot een man met de verlamde hand. Zijn rechterhand. In de Bijbel is de rechterhand het symbool van sterkte en kracht. Juist de rechterhand is bij die man verstijfd en verlamd. Een krachteloos mens, een mens in nood. Zo kun je ook vandaag in de kerk zitten, als een mens in nood. Dan bedoel ik vooral ook de geestelijke nood. Je hebt geen kracht in de strijd tegen de zonde en de duivel. De duivel is er als de kippen bij en zegt tegen je: Jij bent veel te slecht. Maar let u dan op, midden in zijn nood komt het woord van Christus tot deze man. Als dat woord tot u, tot jou komt, midden in de nood, door de kracht van de Heilige Geest, dan gebeuren er wonderen. Dan moet de nood wijken en doet dat woord wonderlijke kracht. Dan wordt het woord tegelijk daad. Kijk, daar weten nu al Gods kinderen van. Als de Heere zegt, zondaar leef, dan is er leven. De ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven. Als de Heere zegt, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, dan brengt hij zelf dat geloof mee. Als dat woord kracht doet in je hart, als dat woord daad wordt midden in je nood, dan doet het zoveel kracht dat het onmogelijk is om niet te geloven. Zo komt dat woord tot de man, midden in zijn nood. Want dan zegt de Heere Jezus tot die man, strek uw hand uit. Een bevel. Maar achter dit bevel zit de almacht van de zaligmaker. Zijn bevel is gedoopt in zijn kracht. Nu moet u opletten, jullie ook, meisjes en jongens. De Heere Jezus beveelt de man iets wat hij niet kan. Strek uw hand uit. Die lamme hand. Die slappe hand uitstrekken. Hoe moet dat? Je zou zeggen dat dit een onmogelijk bevel is. Misschien zit u zo ook soms in de kerk. Je luistert naar de preek en je haalt de schouders op en denkt, de Heere beveelt het onmogelijke. Dat denken jullie vast ook wel eens een keer, kinderen. Hij zegt vandaag tegen mij, bekeer je, bekeer je. Onmogelijk, ik kan me toch niet bekeren. Of hij zegt vandaag tegen u of jou, geloof het evangelie. Onmogelijk, ik kan toch niet geloven. Hij beveelt het onmogelijke. Ach, wij beroepen ons graag op onze onmacht. Maar wat kunnen we daarmee Gods bevel krachteloos maken? Want het is zijn bevel en hij heeft er alle recht op. Dan zeg ik u, wie u ook bent, laat zijn bevel uw gebed worden. O God, dat ik het niet kan, dat is mijn eigen schuld. O God, dat ik het niet kan, dat is mijn onwil en mijn vijandschap. Overwin mij alstublieft door uw kracht. Bekeer mij en dan zal ik bekeerd zijn. Onthoud dit. Jullie ook, meisjes en jongens, al zegt u misschien, het is een onmogelijk bevel. Bekeert u en geloof. Als hij die het beveelt met dat bevel zelf de kracht geeft, dan gebeurt het. Wat hij eist, dat geeft hij. Dan wordt zijn woord daad. Dan gaan blinden zien, doven horen en doden leven. Met al de liefde van mijn hart zeg ik het tot u en jou. Houd toch eens op met dat redeneren. Buig je knieën en zeg, God, ik sta naast de man in de synagoge. En allebei mijn handen zijn verdord, verlamd in het paradijs. Ook mijn handen kunnen door mijn schuld de zaligheid nooit bewerken. Geestelijk ben ik net zo dood, verdord en verstijft als de rechterhand van die man, vol met zonde. Jong en oud, ik zou willen zeggen, kijk eens naar je handen. Getuigen deze handen niet tegen u? Kinderen, wat heb je allemaal met je handen gedaan? Dan moeten we toch beschaamd staan voor God. Kijk dan eens naar de handen van Jezus. Want die handen van Jezus zijn vol reddende kracht. Straks zullen de spijkers er dwars doorheen geslagen worden. De spijkers die er doorheen gaan, dat zijn mijn zonden. Dat is mijn opstand en vijandschap. Maar die spijkers die door zijn handen heen gaan, spreken ook van zijn onuitsprekelijke liefde. Wel, Jezus zegt, strek uw hand uit. Als hij dat met kracht zegt en zijn woord daad wordt, dan gebeurt het. Dan ziet u de kracht van het geloof. Weet u wat het geloof zegt? Heere, of ik drijf of zink, of ik leef of sterf, hier ben ik. Hier is mijn verschrompelde hand. Hier is mijn verdorde ziel. De man deed iets wat hij nooit kon, omdat het woord van Jezus kracht deed. Gemeente, als het vandaag kracht doet, bid daar ook om onder de dienst. Dan gaat u doen wat u nooit kon doen. Bekeert u. Geloof het evangelie. Toen gebeurde het. Hij strekte ze uit. En zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. Nee, deze man heeft niet eerst geredeneerd, want het geloof redeneert niet. De man heeft ook niet gezegd, dat kan zomaar niet, ik moet toch eerst een beetje therapie volgen. Er zal toch eerst een beetje bewegingen moeten zijn. Helemaal niet. Hij is overwonnen door het woord. En in geloofsgehoorzaamheid strekt hij zijn hand uit. Dat is ook weer zo'n les. Wij willen eerst voelen en dan geloven. Dit is bij deze man niet zo geweest. Als ik maar eerst iets voel, als ik nu maar een tinteling in die hand voel, als ik hem een heel klein beetje bewegen kan, dan zal ik hem uitstrekken. Het was een zaak van geloofsoefening. Jezus bevel en macht. Daar staat die man. Wat een wonderlijke verrassing. Twee gezonde handen. Door de kracht van Christus op zijn woord. Door het geloof. Nu zie ik iemand zitten die zegt: dominee, ik heb echt wel aandachtig naar deze preek geluisterd. Weet u dat ik geen voeten heb om tot Jezus te gaan? Ik heb geen handen om ze tot Jezus uit te strekken. Dat klopt. Dat had die man ook niet. Christus geeft in zijn genade handen en voeten. Handen ook om de Here te dienen uit dankbaarheid. Want deze genezing vond plaats op de Sabbat, op de rustdag. Jullie weten het wel van de catechisatie. Meisjes en jongens, dat is nu de rustdag. De opstandingsdag van de Heer Jezus. Op de Sabbat wordt de hand van de man genezen. Dan kan hij verder de week ingaan met een genezen hand. Zo hebben wij ook de rustdag om daar een zegen te ontvangen. En dan de week verder in te gaan in ootmoedige dankbaarheid. Kijk nog eens naar uw handen. Kinderen, waar heb je ze allemaal voor gebruikt? Moeten uw handen niet tegen u getuigen? Dan hoop ik van harte dat het vandaag met u mag gaan als met deze man. Gemeente, we gaan eindigen. Het gaat hier over de waarde van de Sabbat. En vooral over de waarde van Jezus. Hij is u in deze dienst gepreekt als een toornende Jezus, maar ook als een Jezus die bedroefd is. Bedroefd over uw onbekeerde hart. Dat de tranen van een bedroefde Jezus uw hart zouden breken. Want hij wordt vanuit dit schriftgedeelte u ook gepreekt als een machtige Jezus. Hoe verdord, hoe verschrompeld uw leven ook mag zijn, Jezus hoeft maar één woord te spreken. En daar is genezing en verlossing. Amen. Laten we samen eindigen. Heere, almachtige God die in de hemel woont. Zo kwam ook in deze middag uw woord tot ons. Uw machtswoord. Als u spreekt, dan is het er. En als u gebiedt, dan staat het er. Want woord en daad zijn bij u één. Heere, mag het zo ook zijn in ons leven. Van onze kant is er niets dat naar u vraagt. Wij hebben geen handen. Wij hebben geen ogen van het geloof. Maar als u het werkt, dan zullen we zien op u. Heere, wilt u dat dagelijks geven, dat zien op u en dat wandelen met u. We danken u dat we uw woord mochten horen. We danken u voor alles wat u gaf, ook in deze middag. Wilt u het achtervolgen met uw zegen en uit genade ook al het zondige wat erin was vergeven. Wilt u ook in deze avond de gemeente weer samenbrengen in uw huis. En sterk onze broeder, wilt u geven wat nodig is om de dienst te leiden, uw aangezicht te zoeken en de preek te lezen. En wilt u uw zegen geven in deze dag, dat de uitgangen van deze dag mogen juichen tot uw eer. Alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar. Houd moed, Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Psalm 27, vers 7. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.